Colossense 3, waar wij gebleven waren bij vers 13 en 14. Waar staat dat we elkander zouden verdragen en elkander vergeven, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover. En dit zijn natuurlijk woorden die nog regelrecht aansluiten bij wat er hier in Colossense hoofdstuk 3 vooraf ging. Wij zouden namelijk, waar wij met Christus opgewekt zijn, zouden wij zoeken, dan wel bedenken, de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want wij zijn gestorven en ons leven is met Christus verborgen in God, na de eerste 3 versen van dat hoofdstuk. En wij verwachten dan uiteraard in de toekomst met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. Want dat is de belangrijke gemeentelijke waarheid. Dat wij zijn een gemeente van eerstelingen, dat we deel hebben aan de zegeningen van de Heer Jezus Christus zelf. En daarom ook met hem zullen delen in zijn heerlijkheid, straks in zijn openbaring. Zoveel schriftplaatsen, ook in het Oude Testament feitelijk al, die dat aankondigen. Maar in afwachting daarvan zouden wij leven naar de nieuwe mens. Wij zouden tegen ik doden. Staat er in een van onze liederen, in een van de regels die ik vroeger nooit begreep. Tijgen ik doden. Toen kon ik nog niet lezen, snap je. Tijgen ik doden. Wat, hè? Toploski. Die is van Michel van der Plas, maar laat maar zitten. Maar zo waren er meer van die uitdrukkingen. Tijgen ik doden. Maar het doden van het eigen ik, dat het dat betekende, wist ik toen niet. En voor het op me doordring wat de uitdrukking werkelijk inhoudt. Ja, toen was ik wel een paar jaar ouder, kan ik u wel zeggen. Maar dat is waar het over gaat. Het afleggen namelijk van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Een nieuwe mens namelijk die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Want waar het om gaat is simpelweg dit, want het is een eenvoudige gedachte die via verschillende formuleringen vele malen in het Nieuw Testament uiteengezet wordt. Wij zouden namelijk gevuld worden met het woord Gods. Dat woord God zou ons denken veranderen, onze zielen zalig maken, ons denken veranderen en zou ons daarmee zelfs onze identiteit, of zal ik meteen zeggen ons bewustzijn veranderen. Want dat is waar het over gaat in dit soort schriftgedeelten. Wij zouden veranderd worden. Wij zouden leven, niet leven naar de oude mens. Dat staat ook in een van onze liederen, geloof ik. Maar ik meen dat die is van Da Costa, als ik me goed herinner ze gauw. Maar vooruit. Maar we zouden de oude mens niet bestrijden, maar gewoon afleggen. En wij zouden de nieuwe mens niet veroveren, maar gewoon aandoen. Want zo staat het er. En zo laconiek kan het er ook staan, want zo moeilijk is het nou ook weer niet. Het enige moeilijke eraan is of men het ook wil of niet. Ja, en daar kan ik ook niks aan veranderen, denk ik wel eens. Maar niettemin, zegt vers 12, zo doe dan aan, alsof het heel gemakkelijk is. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods heilige en bemindende innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende elkander. Kortom, elkander lief hebben zouden wij doen. En dan ben ik inmiddels al in vers 14. Ik heb er natuurlijk vorige keer ook op gewezen dat we hier gewoon weer een soort opsomming vinden van wat we anders noemen de vruchten van de geest. Maar als we praten over de vruchten van de geest, dan komt iedereen terecht in Galaten 5. De bekende vers, de vrucht van de geest is, enzovoorts. Maar dit is er natuurlijk ook één, net zo'n soort opsomming, waarbij niet sprake is van opsomming van totaal verschillende dingen die bij elkaar gezet worden. Maar het zijn allemaal zaken, allemaal deugden om zo te zeggen, die herleid kunnen worden tot vers 14, namelijk de liefde. En in de eerste Korinthebrief komt het heel niet verder dan dat. De liefde. Maar dan is het wel meteen een heel hoofdstuk in 1 Korinthe 13. Zie? Maar dat is waar het om gaat. Liefde. Wij zouden elkander verdragen, wij zouden elkander vergeven, we zouden zachtmoedig zijn, ootmoedig, langmoedig, enzovoorts. Kortom, wij zouden de gezindheid van Christus hebben. Die kun je weliswaar niet van het ene moment op het andere aandoen, maar je kunt er op zijn minst wel voor kiezen. Waar het om gaat is ook dat dit niet maar een... niet iets is wat we zouden imiteren, zo van, we doen alsof. U weet wel, de liefde zijn ongeveinsd, daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. We zouden niet doen alsof. We zouden trouwens ook niet denken dat als die vruchten zou moeten komen, nou ja, dan komt die er vanzelf wel. Want in werkelijkheid houden we die dan tegen. Maar we zouden leven in het bewustzijn van dat God deze vrucht in ons wil bewerkstelligen. Want het gaat om kennis immers, de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. U weet, het woord bewustzijn komt in onze Statenvertaling niet voor. Dus logischerwijze wordt er een ander woord voor gebruikt. En of dat nou is gezindheid, of gevoelen, of innerlijke bewegingen, of gewoon weten. Ik denk dat al die begrippen daar rechtstreeks mee van doen hebben met ons bewustzijn. Dat wil zeggen, bewuste ervaring, bewust kennen, bewust kiezen dus ook, en bewust beleven. Tenslot, wij kunnen altijd kiezen hoe wij op omstandigheden willen reageren. En meestal doen we het reflexmatig en kiezen wat we altijd doen. Wat we gewend zijn. He? Mensen die geneigd zijn altijd van zich af te schoppen, die zullen het altijd doen. Zie? Maar wij zouden eens een keer over nadenken en bewust kiezen voor wat anders. Dat verandert ons leven wel degelijk. En het argument van, nou ja, mijn karakter is nu helemaal zo, kijk, dat is natuurlijk onzin. Want dan praten we over de oude mens. Dat is echt geen enkel excuus. Waar het over gaat is namelijk dat dat woord van Christus in ons gestalte zou krijgen. En dat is de bedoeling, dat is de enige weg om te komen tot die vrede van vers 15. Waar dan staat, en de vrede, ik weet dat het in mijn Bijbel is het een andere bladzijde, je moet ervoor omslaan enzovoorts. Dus het lijkt dan net of het er niks mee te maken heeft. Maar het punt is gewoon dat die vrede Gods pas in onze harten heerst, als vers 12, 13 en 14 ook voor ons waar is. Dus die nieuwe mensen hebben aangedaan uiteraard. Daar hebben wij vrede mee. In. Daar vinden wij vrede in. Om de eenvoudige reden niet dat we dan vrede hebben met andere mensen. Maar punt 1, wij zoeken in ieder geval de ruzie niet. En we reageren niet op anderen die met ons ruzie zoeken. Want lees het nog maar even door. Barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid enzovoort. Dus als het oorlog is, moet het toch bij ons ongeveer eindigen, zou ik zo zeggen. Dan komt daar toch hopelijk de vrede tot stand. Voor zover het aan ons ligt, in elk geval. Maar in de eerste plaats natuurlijk, wij zouden vrede hebben met God. En ik aarzel niet om hem meteen achteraan te zeggen. Ik wachtte net iets te lang, maar ik aarzel niet om hem meteen achteraan te zeggen. Vrede met God. Ja, en dus vrede met onszelf. En daar draait het om. Vraag dat maar aan uw shrink. Aan uw psycholoog, et zoiets. Dat is waar het allemaal om gaat. Mensen die ruzie hebben, hebben ruzie met zichzelf. Kan niet anders. Is niet met anderen. Dat lijkt alleen maar zo. Dat is naar buiten toe. Maar het is de uitdrukking van de onvrede die men met zichzelf heeft. En wij hoeven geen onvrede met onszelf te hebben als wij vrede hebben met God. Dat niet alleen, als wij ons daarvan bewust zijn. En daar dus uit leven. Want dan komen we terecht bij uitspraken als, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat maakt het nog uit? Wij hebben immers, heb ik vorige keer ook gezegd, wij hebben immers verder niks te verliezen. Wij kunnen niks verliezen. God is degene die voor ons zorgt en de goede herder is degene die voor zijn schapen zorgt. En daar horen wij bij nou eenmaal. Hè? En dus, wij hebben vrede met God. En als we vrede met God hebben, ja, dus al het andere is van geen enkel belang meer. En dat is het hele punt dikwijls, want heel wat onvrede en strijd wordt veroorzaakt door het maken van olifanten uit muggen. Door onbelangrijke zaken op te rakelen en op te blazen, om maar ruzie te kunnen maken. Want uit, men heeft in het hart onvrede en dus heeft men de behoefte om die onvrede naar buiten toe ook te etaleren. Zo werkt zoiets in de praktijk. En daarom zou men vrede met God hebben en dat niet alleen. Men zou zich dat ook daadwerkelijk bewust zijn. Dagelijks. Dagelijks. Ik bedoel niet eenmaal per dag, hè. Ik bedoel gewoon continu. Dat is waar wij uit leven. Dat is ook wat er staat. Want er staat een heel sterke bewoordingen. En zo van, het volgt hieruit. En de vrede Gods, dat is in elk geval vrede met God. En natuurlijk ook vrede die bij God vandaan komt. Dat laat die tweede naamvalsvorm nou eenmaal allemaal toe. De vrede Gods, niet zij in uw harten, maar heersen in uw harten. Zodat als er iets is kenmerkend in ons leven, dan zou het zijn, was de bedoeling, vrede. Dat is bepalend voor al ons doen en laten. Komen in conflict situatie terecht. Wij zouden de vredebrengers moeten zijn. En in ieder geval niet ontvankelijk moeten zijn voor conflicten of wat dan ook. Begrijp je me goed? Ik weet heel goed dat wij als gelovigen, waar wij zeker waar wij trouw zijn aan onze Heer, dat wij ons ook continu in een strijd bevinden. Maar dat is niet de strijd die wij veroorzaken. Al krijgen we er wel altijd schuld van overigens. Maar het is een strijd die afkomstig is van de tegenstander uiteraard. Die nou eenmaal rondgaat, zoekende wie hij zal verslinden en zoekende op wie hij nou weer eens zijn vurige pijlen zal afschieten. En zo verder. Natuurlijk bevinden wij ons in een situatie van strijd. En gelovigen worden ook beschreven als krijgsknechten van Christus. Zo is het nou eenmaal. Maar ik bedoel gewoon, wij zijn niet de veroorzakers van het conflict. En we voelen ons ook niet als in een strijd. We hebben vrede. Wat er ook gebeurt. Met God. En dus met onszelf. En als het verder oorlog is, ja, dat is om ons heen, dan kennelijk. Dat ben ik serieus, hoor. Want bovendien, al die oorlog, zal ik maar zeggen, die onvrede, komt immers toch heus voort uit de oude mens, die dood is, immers. En zoals mijn vader dan dus steeds zei, dus excuus, want ik vind het niet zo'n fraai voorbeeld, maar wel een heel duidelijke. En als het dus tegen geschopt wordt, dan reageert hij niet. Want hij is dood. Zo makkelijk is dat, toch? En wij leven uit de vrede die God ons geeft, de vrede die wij met God hebben en dus de vrede die wij met onszelf hebben. Ik kan het ook wel anders zeggen, waar God ons accepteert zoals wij zijn, u weet wel, ik zit in de liederen tegenwoordig, zoals ik ben, pleit ik, anders niet. Just as I am, vind ik eigenlijk veel mooier, maar vooruit. Maar zoals ik ben, zo gezijd heet zoiets in wat oudere Nederlandse teksten. Kom zo gezijd. Met een lange ei. Zoals je bent mag je tot de Heer gaan. En God aanvaardt ons zoals wij zijn. Dat is het verhaal. En als Hij ons aanvaardt. Oh ja, dan kunnen we onszelf toch ook aanvaarden. Begrijp je me goed? God doet een werk aan ons. Hij zal ons veranderen. Dat is inderdaad waar. Maar niet in, Hij neemt ons zoals wij zijn. En zo zouden we onszelf ook accepteren. Als we daar vrede mee hebben, dat is een hele hoop gewonnen natuurlijk. Want heus, ik meen het, conflict situatie in de mens in het algemeen en in de wereld komt gewoonlijk alleen maar voort uit dat men zichzelf niet aanvaardt. En dus ook een te geringe dunk heeft van zichzelf. Nou is dat laatste nooit verkeerd voor een gelovige om een geringe dunk te hebben van jezelf. Maar je zou jezelf wel moeten accepteren zoals je bent. Dat doet de Heer namelijk ook. Zie, en als we daaruit leven, nou ja, hebben we vrede. Met Hem, wat er ook gebeurt. En dan is van toepassing de vrede Gods heersen. Dat is de grootste macht in ons leven. Dus heersen in uw harten. Als ik van de andere kant zou binnenkomen, zou ik de vraag gesteld hebben, wat heerst er eigenlijk in ons leven? Dat is een goeie. Niet de zonde. Nee, die is er wel, maar die heerst niet. We zijn verlost van de macht. De heerschappij namelijk de zonde. De zonde is er wel, maar die heerst niet. Het is ondergeschikt aan een veel hogere kracht. Niet de zonde. Niet de wet. Als het goed is, is die er helemaal niet. Niet de dood. Die werkt wel in ons, staat er ook, bij gelegenheid, maar die heerst niet over ons. Meerdere plaatsen staat het en wordt uitgebreid toegelicht. Wat heerst het dan wel? De genade, broeder, ja. Dat is de meest voor de hand liggende term, denk ik. Omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, hè. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Heb je de twee meteen gehad? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade, uiteraard. Romeinen hoofdstuk 6. En nog bekender is de gedachte, hopelijk, uit de Hebreeënbrief, waar de genade op de troon zit, immers. En waar we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, om ook daadwerkelijk in de praktijk van ons leven te wandelen onder de heerschappij van de genade. Er is natuurlijk een beeldspraak, want het is natuurlijk Christus die op de troon zit. Dat staat er ook wel bij, hoor, in Hebreeën. Immers de koning en hoge priester van het nieuwe verband. Maar het heet de troon der genade, omdat genade het heersende beginsel is, in elk geval in onze bedeling en dus zolang wij in het vlees zijn. En daar gaat het me nu maar om. Dus genade heerst. Hier staat de vrede Gods heersen. Maar u weet toch dat genade en vrede heel dikwijls in één adem genoemd worden. En gewoonlijk in de wensen, om zo te zeggen, en de begroetingen aan het eind dan wel aan het begin van de diverse brieven. Het zal hier ook wel zo zijn, hè, in Colossense 1. Ja hoor, Colossense 1 vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade en vrede, dat is de vaste uitdrukking. Omdat het beide termen zijn die al in het Oude Testament fungeren als aanduiding van het nieuwe verbond. Vrede. En de uitgebreidere uitdrukking is mijn verbond des vredes, heet het dan. Of genade. Maar dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde nieuwe verbond ter vervanging van de wet, uiteraard. Genade en vrede zou heersen. Daar leven wij onder. Maar wij hebben dat in de praktijk voor een belangrijk deel zelf in de hand. Want genade en vrede heersen in ons in dezelfde mate dat wij uitgedaan hebben, de oude mens en aangedaan hebben, de nieuwe mens. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij onszelf. Natuurlijk, het is een werk dat hij in en aan en door ons zou doen. Zeg het nog maar voor alle duidelijkheid. Maar de verantwoordelijkheid voor of het werk gedaan wordt, ligt niet bij de Heer. Van hem hebben we die garantie. U weet wel, het onderpand van de toekomende erfenis en hoe het maar heten mag. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wij zouden hem daarvoor de gelegenheid geven. Bovendien, wij zouden ons bewust zijn waar we mee bezig zijn. We zouden ons bewust zijn van het werk dat de Heer in ons zou doen. Opdat we dat werk in ons en aan ons ook zouden herkennen en ruimte zouden geven. En ons daaraan zouden onderwerpen, uiteraard. Gaat niet maar vanzelf. Maar zo is dat. Wij doen de oude mens uit, doen de nieuwe mens aan. Op zijn minst, wij kiezen daarvoor bewust. En het resultaat zal zijn dat de Heer zijn werk aan ons begonnen ook volleindigen zal. Uit Filippenzen 1, weet u nog. En het resultaat zal zijn dat de vrede Gods heerst in onze harten. En ons hart, ja, ons hart, wij denken altijd ons hart is een orgaan, of is een plekje in ons, of in ons leven, een los onderdeel of zo. Ik moet u zeggen, dat is een misverstand, ons hart, dat is wat we zijn. Het hart is nou, kijk maar in het woordenboek, hart betekent het inwendige. Het hart is dus de inwendige mens. Nou goed, de uitwendige mens is het huis waar we in wonen, of het vervoermiddel waarin we ons bewegen, dat kan ook voor mijn part. Maar dus de uitwendige mens en de inwendige mens is het hart en dat is wie wij zijn. En dus de vrede Gods heersen in uw hart wil zeggen de vrede Gods heersen in uw inwendige mens. Aan de buitenkant ziet het er niet altijd zo uit. Maar je kunt aan de buitenkant in strijd verkeren, kan zelfs zichtbaar zijn. Je kunt toch vrede hebben. Zo goed als je, zeker als gelovige, aan de ene kant verdrietig kunt zijn en toch neemt niemand je blijdschap af.
Spreuk 4 vers.
Hij heeft altijd tekst uit Spreuken, weet je. Daar ben ik zo jaloers op, want daar weet ik er niet één te vinden. Maar ik ben blij dat het er is. Wat zei je, Jan?
Spreuk 4 vers 23.
Spreuken 3? 4 vers 23. Ik kan de nummers al niet eens onthouden. Vers 23. Ja, dat is een mooie. Hoe kom je daar zo bij? Ken je dat nou echt uit je hoofd? Ik vind het fantastisch. Nou goed. Spreuken 3 vers 4 vers 23, sorry. Spreuken 4 vers 23. Behoed of bewaar uw hart boven al wat te bewaren is. Dat wil zeggen, als je ergens zuinig op wil zijn, dan op je hart. Want daaruit, of van daaruit, zijn de uitgangen des levens. Dat wil zeggen, alles, heel je wandel, welke weg je ook gaat, komt altijd voort uit je hart. En daarom moet je je hart bewaren. Precies, bewaken dus. En hoe doe je dat? Wat kun je nou doen om je hart te bewaren? Om je identiteit te bewaren, om je mens, je inwendige mens te bewaren. Hoe kun je dat doen? Hè? Precies, bedoel, dat is volgende vers, Colossenzen. Hartelijk dank. Dat is hem. Het woord van Christus woont er eigenlijk in u. Want waar het over gaat, is dat hart, en dus onze inwendige mens, en dus gewoon dat wij, wie we zijn, onze persoonlijke, dat is niet het goede woord, ons wezen, dat is het goede woord, gevuld zal worden ergens mee. En wat er gezegd wordt daar in Spreuken, is dat wij dus zouden oppassen waarmee wij onszelf vullen. Niet de buik, maar het hart, om zo te zeggen.
Als je het niet doet, dan staat er een ander tegenover.
Ja.
Het hart komt.
Ja, precies, ja. Je moet zorgen dat het goede erin komt, daar gaat het om. Het slechte komt er vanzelf al in. Dat is het probleem. En dat is niet altijd te verhinderen, moet ik u zeggen. Maar wat wel kan, is het te compenseren door het te vullen met het goede. Zo werkt dat nou eenmaal. Ik moet hierbij denken, ik zoek naar de titel van een boek. Ik moet hier denken aan een boek van professor Bertex. Het is altijd zo langdradig, daarom is het zo moeilijk om het een keer in een circulaire te publiceren. En het is ook niet echt bijbelstudie, dus vooruit. Maar Bertex schrijft dan, dus pak een beetje zo'n 100 jaar, of nou, 90 jaar geleden of zo. Die zegt, het is toch eigenaardig dat als het gaat om voeding, voedsel van de mens, dat hij daar heel alert op is. Dat hij heel goed weet van je moet dit eten, je moet dat eten, je moet dit niet eten en dat niet. En dat alleen maar, kan alleen maar in kleine hoeveelheden. En hygiëne en zo, dat was toen helemaal in. Hè. Dat werd toen gepredikt als het ware. Hè. Hygiëne, dat was allemaal netjes. Smetvrees en al dat soort dingen meer. Nou goed, het is allemaal toen uitgevonden, denk ik wel eens. Maar wat hij dan in uiteenzet is dat de mens zo secuur is op wat hij eet en drinkt. En hij had het vandaag geschreven kunnen hebben, want er zijn hele tijdschriften en zo. Voor een aanzienlijk bedrag, dan kun je erop abonneren. En die houden zich bezig met wat dan wel goed voor je is en wat niet goed voor je is. En waar je dik van wordt en niet dik van. Goed is voor je nagels en voor je. Vroeger was het makkelijk, was gewoon halen maar olie, was overal goed voor. Maar nou, we zitten. Dat is weer wat langer geleden. Maar u begrijpt ongeveer waar het over gaat. En dan heeft hij dat helemaal uiteengezet. En dan zegt hij, en het is nou zo gek, dat is maar de buitenkant van de mens. Maar waar het gaat om zijn geestelijk welzijn, want je moet het een naam geven. Geestelijk welzijn en zijn geestelijk voedsel, dat is helemaal niet kritisch. Begrijp me goed, toen bestond er nog geen radio, laat staan televisie of bioscoop. Maar allemaal niks van die handel. Boeken alleen. Tijdschriften ook, inderdaad, ja. Wij zeggen, dat is zo gek, dan maakt het ineens helemaal niet uit. Mensen lezen de moderne literatuur. Die was minstens zo slecht als onze moderne literatuur. Maakt allemaal niet zoveel uit. Dat lezen ze allemaal, dat moeten ze ook lezen. Want het hoort bij de cultuur en bij de opvoeding enzovoort. Ze hebben niet door dat ze zichzelf lopen te vergiftigen. En dat het dus slecht voorstaat met de geestelijke gezondheid van de mensen in het algemeen en van christenen in het bijzonder. Zitten, ja. Ja, daar komt daarvan. Ze zijn niet selectief genoeg in wat zij tot zich nemen. Beseffen niet wat een uitwerking het heeft. Als je toch verkeerde voedsel eet, dan word je toch ziek? Toch heel simpel. Nou, dus met geestelijk voedsel is dat precies hetzelfde. Als je het verkeerde tot je neemt, dan word je geestelijk ziek. Net zo goed, omdat er vandaag zoveel geestelijk zieken zijn, komt gewoon omdat ze zich of helemaal niet voeden, want dat komt ook nog voor. Of voeden met het verkeerde. En dan moeten ze naar de shrink. Ja. Nou goed, vroeger kon je dan naar de pastoor, kon je biechten. Maar hoe zit het? Maar in ieder geval, dan heb je hulp nodig enzovoorts. Maar goed, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Dan zeg je de andere voor niet waar dat. Dus vooruit. Maar zo zit het. Wel, het is gewoon een kwestie van waarmee wij ons voeden. En echt, ik hoor niet tot die categorie die zegt dit is slecht en dat is goed. Want op mijn eten ben ik ook niet zo secuur. Ik ben van mening dat de natuur heel goed in staat is om zichzelf in stand te houden. En dat het lichaam in staat is om zichzelf te reinigen. Dat kan het lichaam uiteindelijk niet, dus leggen we allemaal het loodje uiteindelijk. Populair gezegd, dat is natuurlijk zo. Dat is nou helemaal de consequentie van een zondig lichaam, een sterfelijke, vergankelijke wereld enzovoorts. Maar in het algemeen kun je het rustig zo zeggen. Het lichaam weet heel goed raad met de goede stoffen die binnenkomen. En ook met de slechte stoffen die binnenkomen. En het lichaam weet in het algemeen ook heel goed raad mee. Als er wat weinig binnenkomt, dan is het wat zuiniger. En als er wat veel binnenkomt, dan is het wat royaal. En als er te veel binnenkomt, ja, dan kun je dat zelf aan de buitenkant zien. En beoordelen bovendien ook zelf, want toch. Nou ja, goed, daar bemoei ik me ook niet mee. Maar ik bedoel maar zo, maar het regelt zich heel goed. En wij leerden, moesten wij op school leren, herinner ik mij nog. Dat, nou ja, de goede stoffen die werden in het lichaam opgenomen. En de kwaaie stoffen werden door het lichaam afgevoerd. Ik denk, is het geen probleem.
Nee, maar
we moesten alleen leren hoe dat werkte. Dat heb ik nooit kunnen onthouden.
Mijn wil werken ook zo, je weet niet waar de mens ingaat.
Ik bedoel gewoon, dit is helemaal niet. Ik zeg helemaal niet dat je een bepaald boek niet moet lezen omdat het slecht is voor je geestelijke gezondheid. Voor mij mag je alles lezen. Misschien ben ik wat naïef dan. Laten we dat dan maar hopen. Maar waar het over gaat, is om een dosering. Om een verhouding. Je kunt niet voorkomen dat je dingen hoort, ziet of dat tot je komen en dus eet. Die eigenlijk niet goed voor je zijn. Maar in verhouding tot het goede wat je wel degelijk en bewust tot je neemt, hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Dat ben ik serieus. Een mens hoeft ook niet door het leven te gaan, door de maatschappij te lopen met oogkleppen op. Je hoeft ook niet naïef te zijn, je hoeft ook niet beschermd te worden binnen een bekrompen klein wereldje voor de boze buitenwereld enzovoorts. Allemaal onzin. Bovendien praten wij hier over het leven van Christus in ons. En je mag toch aannemen dat het leven van Christus in ons heel goed in staat is om het goede en het kwade, om zo te zeggen. Ik bedoel niet wetsovertreding, ik bedoel gewoon gezonde dingen, ongezonde dingen, om die uit elkaar te houden en de gezonde op te nemen en de ongezonde af te voeren enzovoorts. Want zo zou dat gaan. Ik ben ook niet zo bang voor allemaal dingen die zo slecht zijn voor een mens. Echt niet. Nou ja, er zijn dingen die zijn slecht voor een mens. Ik zeg altijd, ik ben het met Hank Williams eens. Die zong al en dichtte en zong I'll never get out of this world alive. In fatsoenlijk Nederlands. Uit deze wereld kom ik nooit levend uit. Dus het is erg gevaarlijk om te leven. Want volgens de statistiek heb je weinig kansen te overleven. Zo is het naar de natuurlijke mens. Dus zo wat, het is gevaarlijk. Je raakt het een keer kwijt. Wanneer? Vroeger of later. En ach, ja. Natuurlijk, je kunt door een ongeluk aan je eind komen. Dat vind ik tragisch, ja. Maar het eind komt dan toch een keer voor de mensen in het algemeen. En waar maakt je zich eigenlijk zo druk over? Hij weet dat het komt. En wanneer het dan komt, ja. Natuurlijk is het triest. Is het tragisch. Daar gaat het niet om. Maar waar het om gaat is dat zo zonder meer onvermijdelijk is. We zouden dat ook maar recht in de ogen zien. Als mens bedoel ik al. Maar als kind van God, waar hebben we het dan in vredesnaam over? We hebben eeuwig leven ontvangen. Wij kijken daar overheen. Hoezo, wat is slecht voor ons? Ik vind het zo'n punt niet. Dan kun je wel zeggen, ja, maar je moet toch om je. Je moet toch een beetje. Je leven is toch. Het is toch van de Heer. En je moet toch om je familie. En zeg ik, ja, maar dat is peanuts. Dat zijn kleine dingetjes waar we dan over gaan praten. In verhouding tot het geheel. Mijn Bijbel zegt gewoon dat niemand door bezorgd te zijn. Een L, bij wijze van spreken dus. Een L, aan zijn leven kan toevoegen. En daar kan ik goed mee leven. Toch? Wij hoeven niet zo bang te zijn. En waar het om de geestelijke dingen gaat, wij zouden zelf voor zorg dragen, want dat is onze verantwoordelijkheid, dat wij het goede voedsel tot ons nemen. En dat is alles. Ik denk dat alle andere argumenten, alle tegenargumenten, in feite afbreuk doen aan de kracht van het woord Gods. Wij zouden daar ons vertrouwen op stellen. Daar schiet me een uitdrukking te binnen van iemand die, ik durf de naam niet te noemen, want die kennen de meesten van u. Dus met, die was inmiddels een oude man, die zegt, nou ben ik het grootste deel, veruit het grootste deel van mijn leven bezig geweest om de Rooms-Katholieke Kerk te bestrijden. Dan weet u meteen wie het is, en anders maar niet. Ik ben het grootste deel van mijn leven bezig geweest om de Rooms-Katholieke Kerk te bestrijden. En nu ben ik oud en nu kan ik het niet meer. En nu kom ik erachter dat ik eigenlijk gewoon het woord van God heb moeten prediken. Of hij het precies zo zei, dat weet ik niet meer precies. Maar woorden van die strekking in elk geval. Nou, dat is wat het is, ja. Er zijn allerlei dingen gevaarlijk. Ja, dat kan wel wezen. Maar zo wat gevaarlijk. Ook al zou je al die gevaren weten te vermijden, dan ben je nog leeg. En dan ben je nog ongezond. Als je helemaal niet eet, eet je ook geen ongezonde dingen, maar dan ga je zeker dood. En het geestelijk leven werkt net zo goed. Wel weet je alles wat slecht is voor een christen te vermijden. Als je niet vult met het woord Gods, kan er van geen geestelijk leven sprake zijn. En dus heb je dan alleen maar armoe. Je zondigt niet, zou ik maar zeggen. Je doet niks verkeerds. Maar ja, als het woord Gods niet in je woont, dan doe je dus kennelijk helemaal niks. Dan ben je voorkomen helemaal nutteloos. Voor nu en voor de toekomst. Daar gaat het dan in de praktijk over. Nee, kijk, het woord van Christus, nou het heet in Romeinen 1 het evangelie van Christus. Hier heet het in vers 16 het woord van Christus. Maar in Romeinen 1, dus geloof ik ook vers 16 als ik me goed herinner. Heet het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En we zouden die uitdrukking niet onderschatten. In de eerste plaats, het zegt niet, je komt een heel eind in de richting tot zaligheid via het evangelie van Christus. Maar het zegt gewoon, het is kracht Gods tot, dat wil zeggen tot in zaligheid. Men ontvangt daardoor zaligheid, dat is wat de kracht van het woord Gods doet. Dat is één ding. En het andere is, wij zouden die zaligheid niet beperken en zeggen, nou dat betekent dat je dus wedergeboren wordt of eeuwig leven ontvangt. Al zo is dat op zichzelf natuurlijk al heel mooi. Maar zaligheid wil zeggen niet alleen zaligheid naar de geest, maar ook zaligheid naar de ziel. Dat wil zeggen in het praktische leven. En daartoe is net zo goed het evangelie van Christus kracht Gods. Niet alleen opdat we zouden behouden worden, om het populair te zeggen, maar opdat we ook behouden zouden leven. Dat is net zo goed de uitwerking van het woord Gods. Ik kan niet missen, als leven door dat woord verwekt wordt, wordt het leven ook door datzelfde woord in stand gehouden. Komt uit dezelfde bron, namelijk. Nou goed. En vandaar dat ook gezegd wordt, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, omdat de mens Gods volmaakt zij. Dat is de korte versie, maar dat was Timotheus, hè? Ook vers 16 geloof ik. 3, vers 16? Ja, geloof wel. Nou goed. Maar hier staat dan gewoon, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Elders heet het, de leer van Christus. Die wil ik je ook wel voorhouden, ik ben toch bezig. Dat is die uit de tweede Johannesbrief, meen ik. Nou, dan lees ik van 8, vers 8 ook maar. Tweede Johannesbrief, vers 8. Zie toe voor uzelf. Kijk, zie toe. Voor uzelf. Niet voor een ander, dat staat hier niet. Zie toe voor uzelf. Dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Dat wil zeggen, zie toe dat je trouw blijft, hè. En dan, en ieder die overtreedt, en dus niet blijft in de leer van Christus, want dat is de enige overtreding die er voor ons bestaat. Wij zijn verlost van de wet, we zijn door de oude mens gestorven. Wetsovertredings zijn wij niet, kunnen wij niet zijn. Wij zijn namelijk dood en dus overtreden wij geen wet. Gemakkelijk genoeg. Maar de enige overtreding die overblijft is dat we de beginsel loslaten en dus niet blijven in de leer van Christus. Zo goed als er maar één zonde is waardoor een mens verloren gaat, in absolute zin en ook in relatieve zin, ongeloof. Toch? En hier heet het overtreden. En ieder die overtreedt, namelijk niet blijft in de leer van Christus, want dat is de strekking van het vers uiteraard, die heeft God niet. En wie in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden de Vader en de Zoon. De erfgenaam en dus ook de heerlijkheid van de Zoon. Kortom, het volle loon weer uit vers 8 uiteraard. Het gaat erom dat we blijven in de leer van Christus en het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Niet, ziet u dat zij blijven, ziet u voor uzelf, dat wij, en zo verder. Dus dat is waar het om gaat, maar hetzelfde als het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En had ik er nog een in gedachten uit de tweede Timotheusbrief, meen ik. Nou, nee, het is de eerste Timotheusbrief. 1 Timotheus, hoofdstuk 6. Want daar gaat het over gezondheid. De term komt nogal eens voor. In beide Timotheusbrieven trouwens, en ook in die aan Titus. Maar er staat dan in 1 Timotheus 6, vers 3, indien iemand een andere leer leert. Dat is dus niet de leer van Christus uit 2 Johannes vers 9. Indien iemand een andere leer leert. Het maakt niet uit welke dan meer, hè? Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Niet die strakke uitdrukking leer van Christus, maar gewoon de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Iemand die daar niet mee overeenkomt en met de leer die naar de godzaligheid is. Want het zijn de gezonde woorden van onze Heer Jezus die ons naar die godzaligheid brengen. Want het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. En dat is waar het over gaat. Daar zou men bij blijven, bij de gezonde woorden. Want de gedachte is dat die woorden ook beschreven worden als voedsel. U weet wel, Johannes 6. De evangelie van Johannes, zo succes. Het woord, namelijk het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Waarlijk spijs en waarlijk drank. Dat brood, of dat woord, dat is gezond. En geeft ons gezondheid, doet ons ook opwassen en zo verder. Men zal dus daarbij blijven, maar als men daar niet bij blijft, dan wordt men oedemisch, heet zoiets. Vers 4, die is opgeblazen. Dan zwelt men. Het wordt een hongeroedeem trouwens. Het is een aardig verschijnsel dat mensen die ondervoed zijn, zwellen op. Ja, hoe dat komt, dat is ingewikkeld, maar in ieder geval, men houdt water vast. Hè? Men zwelt op. Dan wordt een ballon. Hongeroedeem heet zoiets. Het is de meest voorkomende vorm van oedeem. Van opgeblazenheid in gewoon Nederlands. Die is opgeblazen als men dus niet dat goede voedsel tot zich neemt, maar iets anders, maar het andere voedt niet, hè? U weet wel, hè? Dat hadden wij in de oorlog ook, maar zo oud ben ik nog niet. Want die 5 dagen herinner ik mij niet meer. Maar dat is te lang geleden. Maar in elk geval, er was surrogaatvoedsel. Dat wil zeggen, gewoon voedsel was het niet, maar men at wel. Maar dikwijls was dat voedsel waar inderdaad geen voedingsstof in zat. Dat vult de maag dan wel, maar ondervoed blijft men, zou ik maar zeggen. En dat is waar het hier om gaat. Waar men zich ook mee voedt, als er geen voedingsstoffen in zitten, als het alleen maar vult, maar verder geen voeding in zich heeft, dan lijdt men nog honger. En daar gaat het hier over. Het leuke is, je wordt er wel dik van. Opgeblazen, want dat is de eenvoudige beeldspraak die hier gebruikt wordt. Dan lijkt het of je gevoed bent, maar het is helemaal niet zo. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij weet wel wat, maar niet echt de waarheid, zal ik maar zeggen. Ik heb leugens. Hij weet niets, maar hij raast. En dan zou je moeten begrijpen dat de term opgeblazen zijn is een medische term. Maar de term razen, hij raast, De term razen is ook een medische term. In het Nederlands ook van oudsher. Razen is wat de koorts doet. En wat het bloed in je lichaam doet als je koorts hebt. Het raast racen, weet je wel. Het raast rond door het lichaam. Dan krijg je hoge temperatuur van enzovoort. Maar dat is de beschrijving van de werking van een ziekte. Een ziekte raast, heet zoiets. Dat werkwoord is dat. Dus die is opgeblazen, weet niets, maar hij raast omtrent vragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijdwist, lasteringen, kwade nadenken en wat er maar wezen mag enzovoort. Maar er komt geen godzaligheid uit voort, uiteraard. Zie. En wat we dus in dit soort schriftplaatsen leren, 2 Johannes vers 9, is blijven bij de leer van Christus. Hier staat, we zouden blijven bij de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En in Colossense 3 staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, zo zijn er nogal meer van die uitdrukkingen. Maar ik beperk me even tot deze, omdat ze ook zo uitdrukkelijk zeggen dat het niet maar gaat om een leer over Christus, maar wel degelijk ook over leer van Christus. Dat wil zeggen, gaat niet over wat bijvoorbeeld Paulus achteraf in zijn late brieven, dan ben ik duidelijk, hè. Het gaat niet meer om wat Paulus achteraf in zijn late brieven alsnog over de Heer Jezus Christus gezegd heeft. Het gaat om wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. En als Paulus wat anders leert, is hij een leugenaar. Maar dat doet hij niet. Zie, integendeel. Waar het om gaat is dat het woord Gods, ook gemeentelijke waarheid, tot ons komt reeds in de woorden van de Heer Jezus in elk geval. En daarna worden ze verder ontwikkeld, dat wil zeggen dingen worden uitgelegd en dingen die de Heer bedekt zijn worden later in de brieven uitgebreider uiteengezet en verder ontwikkeld. Maar het komt voort uit de woorden van de Heer Jezus zelf. En daar gaat het om, daar zouden wij ook bij blijven. Dat is onze belangrijkste bron, dus de bron voor de apostelen uiteraard en per slot voor de apostel Paulus ook. Die heb je toch hopelijk, hè? Nou goed, dus bij zijn woord zou men blijven. Leer aangaande Christus, dat is waar, maar ook in het bijzonder een woord dat van de Heer zelf afkomstig is. Bovendien, wij kennen toch Johannes 6, waar de Heer zegt, ik ben dat brood dat uit de hemel nedergedaald is. Ik ben dat woord. U weet toch, dat is een verwijzing naar eerst naar de wonderbare spijziging, maar verder terug naar de wonderbare spijziging van Israël, 40 jaar lang in de woestijn. Verwijzing naar het manna. En u weet, het manna, dat lag elke ochtend, lag dat als de dauw lag, dat voor het oprapen, dat voedsel. De verantwoordelijkheid voor Israël zelf was om het te verzamelen en op te eten. En of ze het nou lekker vonden of niet, ja hoor eens, er is niet anders, het is het enige wat voedsel. Het enige wat voeding geeft, toch? Je moet het maar leren waarderen dan. Wat was er nog meer bij aan de hand? Oh ja, ze wisten niet wat het was en daarom noemden ze het man. Want man betekent zoveel als hoezo. Of als je een lange woord wil hebben, was dat maar weer. Dat is het vragende voornaamwoord in het Hebreeuws, zeg ik altijd. Man, want ze wisten niet wat het was. En toen zei Mozes, dit is het woord dat de Heer ons geboden heeft. Maar zelfs de vertalers merken het niet op. En via de interpunctie verdwijnt de uitdrukking. Maar het staat er wel. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Dit is het brood dat de Heer ons te eten gegeven heeft. Klaar. Dit is het woord dat de Heer ons gegeven heeft. Precies, ja. Maar bij woorden uit de mond, bij alle woorden zoals het uit de mond des Heren uitgaat, ja. En de vertalers hebben daarvan gemaakt, dit is het woord dat de Heer ons geboden heeft, dubbele punt, verzamel daarvan elke dag enzovoorts. Maar die hele interpunctie die deugt niet, je moet meteen die parallel zien, dit is het brood dat de Heer ons te eten gegeven heeft, dit is het woord dat de Heer ons geboden heeft. In de tweede zin verklaart de eerste. Er is niks moeilijks aan. Ik weet niet zo gauw waar het staat, anders had ik het opgezocht, maar Jan heeft het natuurlijk al. Nee, hij heeft het niet. Hè?
Ik ben dat levende brood.
Ja. Nou goed, de Heer zegt daarvan, ik ben dat brood in Johannes 6. Ik ben niet Mozes en het manna van die vader. Hij zegt, dat was het niet. Dat was het wel hoor, maar dat is een beeld alleen nog maar. Het was al wat de Heer aangaf. Het was brood dat uit de hemel nederdaalde, maar het is een beeld, anders ook niet, het is een beeld van dat ware brood. Maar ja, zij wisten niet wat het was en ze weten nog niet wat het is. En christenen weten het dikwijls ook nog niet wat het is. Want waarmee zouden wij ons voelen? Inderdaad, de mens zal met brood alleen niet leven. Dat is Matthäus 4, die weet ik nog. Maar bij alle woorden uit de mond Gods uitgaat. Ontleend aan het Oude Testament natuurlijk. Maar het is een van de eerste uitspraken, zo niet de eerste, die we van de Heer Jezus vinden in ons Bijbels. Bij de verzoeking in de woestijn, toch? Daar zal de mens bij leven, bij dat woord. Dat voelt misschien niet de uitwendige mens, maar het voelt wel de inwendige mens. En dat is uiteraard waar het echt om gaat. En dus, terug naar Colossenzen 3, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wonen wil zeggen, het hoort daar thuis en het blijft er ook. U weet wel, dus het woord verblijven. Niet maar af en toe een beetje, maar het is constant daarin aanwezig. Wij zouden ons inderdaad daarmee laten vullen. En bovendien staat er rijkelijk. Het zou rijkelijk in ons wonen. Ook niet een beetje, en dus ook niet voor korte tijd, maar veel en permanent. En dat is wat Jacobus dus later zegt, dat het woord in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. En daartoe zouden wij onze harten openstellen uiteraard.
Scholen
16 vers 16. Heb je gevonden? Ja, ik weet het nooit meer. Is het zo snel, als, terwijl ik sta te spreken, weet ik nooit. Is het Exodus nummer 3? Nee, Deuteronomium is het niet. Exodus 16 vers 16, heb je hem? Mooi. Ja, dat is een pracht van een uitspraak. Ik zal hem even opzoeken. Ik vind hem zelf heel mooi. Dat staat er echt, ja. Men heeft er ook een nieuw vers laten beginnen, ongelukkigerwijs. Ik vind het ook prachtig beschreven zoals het er staat, hè, vanaf vers 14. Als nu de liggende dauw opgevaren was, want dan kan je de grond niet zien, hè, met die dauw erop. Als die liggende dauw weg was, zo ziet over de woestijn was een klein rond ding. Vind ik prachtig beschreven. Zo'n klein rond ding, hè. Het wist niet, maar zo'n klein rond ding. Het was een klein rond ding. Klein als de rijm op de aarde. En toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander. Ik zie het al voor me. Het is man. Want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zei tot hen. Hier zou ik het nieuwe vers hebben laten beginnen. Dus, hè? Zij wisten niet wat het was. En dan gaat Mozes iets tot hen zeggen. Wat denk je dat hij gaat zeggen? Hij gaat toch zeggen wat het is dan, toch? Of niet? Als je gewoon begrijpend leest en niet te snel. Zij zeggen, het is man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan, let vooral op dat dan, dat wil zeggen, het hangt samen met de voorgaande opmerking. Zij wisten niet wat het was. En dan komt Mozes en die zegt tot hen, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En dan nog net zo'n zin, precies net zo'n zin. Namelijk, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Begint ook precies zijnde, dit is. En de rest van de zin is ook op precies dezelfde wijze opgebouwd. Nou, dat heet een parallelisme. En in dit geval is het een verklarend parallelisme. Dat wil zeggen, de tweede zin verklaart de eerste. Zo werkt zoiets. Er is niks moeilijks aan, maar je moet het ook hier herkennen. Dus, dit is het brood, het welk de Heer jullie het eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. En daarna spreekt hij natuurlijk verder. En hij zegt, verzamel ervan in ieder nadat hij eten mag. Maar hij zegt eerst wat het is. Dit is het brood, namelijk dit is het woord. En daarna zegt hij wat men ermee moet doen. Verzamelen en opeten. Zie. En als je van daaruit in Johannes 6 dan terechtkomt, is dat natuurlijk makkelijk genoeg. Dat brood. Dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald enzovoorts. Zie. Daaruit zal men leven. En dat is het voedsel dat ons aangereikt wordt in de Heer Jezus Christus. In zijn leven, in wie hij is. Maar daarom dus ook in zijn woord. Ja, dat is een volgend verhaal natuurlijk. Een van de dingen die de Bijbel zelf inderdaad van zegt, is dat men het ook met zorg tot zich zou nemen en in haplare brokken, of hoe zeg je zoiets, in porties wordt hier gezegd, dat is ook zo. Ik denk aan een tekst, ik kijk vast naar Jan. Ik denk aan een tekst in Spreuken, want ik ken er wel een paar uit Spreuken, waar staat dat men niet te veel honing zou eten. U weet, honing is ook een beeld van het woord Gods, eigenlijk van de wijsheid Gods, die tot ons komt door het woord. En er staat er ook van, men zou het niet te veel van eten, want daar word je misselijk van. Het is bitter in de buik. Dan raak je maag van streek, enzovoort. Je zou er niet te veel van eten, maar je zou wel de heerlijkheid ervan onderzoeken, staat er. Dat is een mooie manier om te zeggen, je zou het goed moeten proeven. Je moet niet...
Zoet voor het
verhemeld. Zoet voor het dus dat meerdere plaatsen, per definitie. Niet voor de... Maar voor boven, het verhemelte heet zoiets met een prachtige uitspraak. Maar het idee is, men zou het tot zich nemen en goed proeven. Niet in grote hoeveelheden, maar men zou het bewust ondergaan. Dat is de kunst van het eten, zeg ik altijd. Hè? Maar dan moet je niet denken dat ik zo'n fijn proeven ben. Maar ik weet wel dat... Nee, ik heb daar geen geld en geen tijd voor. Of andersom, dat weet ik nooit zeker. Maar ik weet het wel te waarderen. Maar ik heb ook wel geleerd. De bedoeling is niet dat je je maag vol plettert. Dat deed ik als jongen uiteraard wel. Maar toen kon ik ook wel wat aan. Maar later krijg je er toch last van. Je moet leren met smaak te eten. Het heeft één nadeel. Je wordt kritisch op wat je voorgezet wordt. Dat is lastig, vooral met die goedkope reizen. Weet je wel, broeder zondag. Maar goed, laten we zitten. Maar zo is het wel, je moet leren eten, je moet ervan proeven. Het gaat inderdaad om de smaak. En dat is wat van het woord Gods dus ook gezegd wordt. Die grote hoeveelheden naar binnen stouwen, dat heeft weinig zin. Bovendien, er gaat toch veel van verloren, want het lichaam kan toch, dus met gewoon voedsel ook, kan maar een beperkte hoeveelheid opnemen, enzovoorts. Maar men zou het met smaak tot zich nemen. Dat geldt voor de Bijbel ook. Dat hoeft niet met grote hoeveelheden tegelijk. Maar men zou het met zorg doen. En dus als je de Bijbel leest, je hoeft niet twee hoofdstukken achter elkaar door te lezen. Twee versen is mij ook genoeg. Maar als je ze maar door laat dringen. Dat is veel belangrijker. De rest van die hoofdstukken komt daarna heus wel. Dat gaat dan ook weer wat makkelijker. Maar dat is wat de Bijbel er ook inderdaad van zegt, ja. Men zou, die manna zou men inderdaad verdelen. En ook eventueel aan elkaar geven als men over heeft en dat soort dingen meer. Maar in ieder geval zou er genoeg zijn. Die garantie is er in elk geval. En dat is met het woord van God ook. Dat is ons genoeg. Wij hebben er ook genoeg aan. Maar we zouden niettemin zorgvuldig mee omspringen. En om maar gewoon te zeggen, wij zouden ervan genieten. Want dat is waar het over gaat. Hè?
Rood en machtig, zegt de psalmeester nog eens een keer.
Is dat zo?
Ja,
nee. Natuurlijk. Die uitdrukking ken ik niet.
Rood en machtig.
Heb ik het toch te snel gelezen, zeker? Ja.
Ja.
Maar goed, niettemin zou dat woord rijkelijk in ons wonen, maar er staat meteen bij in alle wijsheid. Je moet er ook mee weten om te gaan. Dat moet je ook leren, zal ik maar zeggen. De bedoeling is ook niet dat we de Bijbel uit het hoofd kennen of zo en op kunnen dreunen. En de bedoeling is ook niet dat we precies weten waar alles staat. Al is het heel gemakkelijk, ja. Vind ik wel. Maar de bedoeling is dat we dat woord in ons hart hebben. Dat we het meedragen en dat het in de praktijk gebracht. Je hoeft ook niet de Bijbelteksten letterlijk te kunnen citeren. Ik beveel het wel aan, maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat het woord ons eigen is. En dat Gods gedachten onze gedachten worden en daarmee zijn gezindheid onze. En anders kom je op het andere uiterste. Het andere uiterste is gewoon de Joodse orthodoxie. Die zich dagelijks bezighoudt, althans waarbij de mannen zich dagelijks bezighouden met Torah leren. Met Bijbelstudie heet zoiets in het Nederlands. Maar die verstaan er echt heel wat anders onder dan wij. Zij hoeven alleen maar de Bijbel hardop en op toon te kunnen voorlezen dan wel voorzingen. En ze moeten dat min of meer uit het hoofd, want ze krijgen alleen de medeklinkers. De klinkers krijgen ze niet en de muziek erbij, de toonhoogte krijgen ze ook niet. Die moeten ze allemaal uit het hoofd kennen van heel het Oude Testament. Dus dan hebben ze wel wat te doen. En dat doen ze ook de hele dag, daarom hoeven ze niet in dienst in Israël en zo. Die lui zijn dat, hè. Die hele zware orthodoxen. Dan moeten de vrouwen werken, want de mannen moeten Torah leren. Ik heb ze bezig gezien. Vanuit mijn hotelkamer kon ik zo'n heel flat overzien. Kon je al die, zag je overal lichten, zei die kamers, zag je van die grote lessenaars. Ongeveer vier keer zo groot. Dus dit is een lessenaar, dus tegen ze lang, twee keer zo breed zo. Dan lagen de boeken op en dan zaten ze achter op een soort krukje, overheen gebogen. Daar waren ze met een verrekijker, heel omschot. Maar ik een verrekijker vanuit mijn donkere hotelkamer zitten kijken wat ze aan het doen waren. Ja, Torah leren. En dan liep pa af en toe weer even weg. En dat was maar even. En dan hooguit een minuut. En dan was hij weer terug. En dan was hij weer verder. En met zo'n stokje erbij. Van enzovoort. Moeten ze allemaal uit het hoofd leren, ja.
Een jat.
Een jat. Ja, precies, ja. Ja, ja inderdaad. Een handje. Een jat. Maar zo werkt dat. Maar dat de Bijbelse waarheid tot hen doordringt. Nee, maar dat ze op den duur grote delen van het Oude Testament en zeker van de boeken van Mozes uit het hoofd kennen. Ja, dat wel. Maar wat het betekent, ja, dat hoeven ze niet te leren.
Gij onderzoekt de schriften, maar voor mij weggeven.
Nee, maar ze zien de inhoud van de schriften niet. En laat staan dat ze Christus zien. Maar ze zien niet alleen Christus niet, ze zien sowieso geen inhoud in de schrift. Daar gaat het ook niet om. Het is ritueel, het is uiterlijk. En zo verder. Het betekent echt niks. Dat is absurd. Sorry. Maar goed, maar het woord zou in onze harten wonen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Datgeen op zijn minst betekent dat we er ook wat van zouden begrijpen. En dat niet alleen, maar dat we er ook in de praktijk van ons leven mee weten te werken. Iets hebben aan het onderwijs wat ons gegeven is. Want wijsheid is niet hetzelfde als wetenschap of kennis. Hè. Kennis of wetenschap is, als je ze naast elkaar zet tenminste, die twee begrippen. Als kennis of wetenschap wil zeggen dat je bewust bent van bepaalde zaken. Maar wijsheid wil zeggen dat je ze ook in de praktijk kunt toepassen. Wijsheid is een praktisch begrip. En daar gaat het hier dus om. Dat kan trouwens niet missen, want het hele hoofdstuk ging om praktische dingen en om de praktische wandel van de gelovigen. Zie? Dus in alle wijsheid, dat wil zeggen in heel de wijsheid. Hè? In modern Nederlands zou je het zo moeten vertalen. In heel de wijsheid. Niet een stuk, maar helemaal. Wij zouden er volledig mee om kunnen gaan, zal ik maar zeggen. We zouden tot volwassenheid komen, immers, door hetzelfde woord van God. En waar dat zo is, geldt vervolgens, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. We waren boven na de pauze. Maar we zouden elkander leren en vermanen. En niet in de zin van terechtwijzen, maar in de zin van vertroosten. Dat woord is het. Dat is het bijna altijd hoor, als er vermanen staat. In de zin van vertroosten. Maar we zouden dat doen, staat er, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, vind ik prachtig. Want dat we dat zouden doen inderdaad met het woord van God, lijkt me voor de hand te liggen. Dat is namelijk ook zo. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, maar hier staat het even niet. Hier staat het, aan het eind van deze uiteenzetting, staat leert en vermaande kanden met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En ik kan u verzekeren dat psalmen, lofzangen en geestelijke liederen inderdaad tot onderwijs en tot bemoediging kunnen zijn. Als het goede zijn natuurlijk. Maar dat ze tot troost en bemoediging zijn voor degene die ze aanhoort. Maar ik denk in de eerste plaats voor degene die ze zingt. Nou goed, daar hebben we straks wel weer over. Want ik denk dat we dan eerst maar een psalm of een lofzang of een geestelijke lied zullen zingen. Ik moet toch nog even één ding zeggen over vers 16 van Colossense 3. Ik moet nog wat zeggen over de uitspraak, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ik zou het bijna vergeten. Men zou dat vers ook nadrukkelijk leggen naast Efeze hoofdstuk 5, waar het over dezelfde dingen gaat. Het parallele schriftgedeelte heet dat. Waar staat in Efeze 5, vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, u weet wel, het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. En hier staat, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Niet zijn plan, maar zijn wil, praktische dingen dus, vandaar wijsheid. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Wordt vervuld met de geest. En in Colossense staat dan, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Hier staat precies hetzelfde, met andere woorden en ook in andere volgorde. Hier komt de wijsheid eerst, namelijk in vers 17. En daarna het woord van Christus, maar het heet hier de geest die in ons zou wonen. Dat gaat niet over andere dingen, maar het gaat over precies hetzelfde. De geest is woord en andersom in elk geval, het woord is geest. En voor zover wij verantwoordelijk zijn voor onze vulling met de geest, en dat zijn wij, want er staat hier, er staat wordt vervuld met de geest. Kan dat gerealiseerd worden en kunnen wij dat realiseren door ons te vullen met het woord? Trouwens, u weet wat er gebeurt als iemand vervuld is met de geest in de Bijbel. Hij is vervuld met de geest, en wat gaat hij dan doen? Ja, hij wordt ervan verdacht dronken te zijn, natuurlijk. Maar wat gaat hij doen? Hij spreekt. Zo gaat dat. En dat is niet alleen in Handelingen 2 zo, hoor.
En degene die niet op die golflengte zit, zegt hij dronken.
Ja, precies. Omdat men het natuurlijk helemaal niet begrijpt. Nee. Maar dat is wat de geest doet. Laat de mens, laat de gelovigen spreken, namelijk de woorden Gods. Maar het is ook andersom waar. Waar wij gevuld worden met het woord, worden wij vervuld met de geest. Het is precies hetzelfde. Woord is namelijk leven. Ik vind het heel moeilijk altijd om dit soort dingen uit te leggen. Maar ik probeer het toch elke keer weer. Want geest is leven, maar ons leven, ik heb het hier al vele malen gezegd. Ons leven is onze beleving. Is ons bewustzijn. Is dat wat wij denken en wat wij gevoelen, hoe wij de dingen beleven. Dat is wat leven is. Dat heet geest, maar je kan het net zo goed woord noemen. Een woord is dus leven, een woord is geest, of geest is leven, geest is woord, enzovoort. Dat is het meest fundamentele wat er van te zeggen is. Daarnaast en daarna kan ik alleen voorbeelden geven van de verwantschap tussen geest, leven en woord. En dan zeg ik dus, nou ja, u weet wat de geest doet. De geest heeft het woord Gods voortgebracht. En de profeten hebben gesproken door de geest, enzovoorts. En als een mens vervuld is van de geest, dan spreekt hij de woorden Gods. Die verwantschap is er nou eenmaal. Hè? En vervolgens zeggen we ook, geest is leven. Toch? Want het staat zwart op wit in de Bijbel. Dus dat is makkelijk genoeg om dat even aan te halen. Maar het punt is eigenlijk dat er geen verschil tussen is. En als we dat begrijpen, worden dit soort schriftplaatsen een heel stuk eenvoudiger. En waarom ik het specifiek aanhaal, is omdat velen wel zich bewust zijn van, men moet vervuld worden met de geest. Men heeft geen flauw idee hoe men dat moet doen. En men denkt ook dat God het moet doen, want het is zijn geest. Hij moet ons vullen met de geest. En je kunt altijd nog schriftplaatsen vinden waaruit dat kan blijken. Toch? Hij zou zijn geest geven, hij zou zijn geest uitstorten, enzovoorts. Maar niettemin staat hij gewoon, wordt vervuld met de geest, alsof wij dat helemaal zelf in de hand hebben. En dat is ook uiteindelijk gewoon zo. Dus onze verantwoordelijkheid. Maar om je te vullen met de geest, moet je je vullen met het woord Gods. Er is niks anders. En dat is leven.
Een van de duidelijkste dingen staat er in het Oude Testament, dat gaat over Saul en dat. In 1 Samuel 10. Vanaf vers 10 gaat het daarover dat hij volgens de geest naar mannen gerecht is, dat hij onder de profeten is.
Oh, die, ja. Ja, inderdaad, ja. Vanaf vers 10 van 1 Samuel 10. Toen zij daar aan de heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten tegemoet. En de geest des Heren werd vaardig over hem, dat wil zeggen over Saul, koning Saul. En hij profeteerde in het midden van hen. Dat is wat de geest doet, hè, de geest des Heren. En hij sprak dus de woorden Gods. En het geschiedde als een ieder die het hem van tevoren gekend had, zag dat hij ziet profeteerde met de profeten, zo zeiden het volk en ieder tot zijn metgezel, wat is dit dat de zoon van Kis geschied is, is Saul ook onder de profeten. Dat is een vaste uitdrukking geworden natuurlijk. Hè? Is Saul ook onder de profeten, zeg je als iemand iets doet wat je niet van hem verwacht. Is Saul ook onder de profeten. Zo is dat, ja. Maar het was maar bij, voor gelegenheid. Hè?
Ja, maar zo werd het. Ervaart zijn schoonrol later weer, dames.
Ja.
Zijn eigen dochter lacht erom.
Ja, ja, ja. Daar wordt er ook om uitgelachen, ja. David zelf.
Ja. Schoon van Saul.
En verder van Saul, zodat de geest weer van hem verdween. Want zo was dat. Het is een heel ingewikkeld verhaal, van dat was tijdelijk en zo. Ik moet u zeggen, ja, maar het gaat daar ook niet over geest zoals wij die hebben ontvangen. Het gaat om de werking van de geest Gods via de mens, die voor dat doel gebruikt wordt als profeet. Maar het wil niet zeggen dat Saul wedergeboren was en daarna dat nieuwe leven weer kwijtraakte of zoiets. Want dat is een heel ander verhaal, hè? Goed. Nou, terug dan naar... eerst maar nog even naar Efeze 5, ik heb hem nog open liggen. Want er staat eerst, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zijn. Gaat dus om de praktische dingen voor ons leven, hetgeen ook blijkt uit de, ook hier. Net als in Colossense, uit de voorafgaande verzen. En dan staat er, word niet dronken in wijn, maar word vervuld met de geest. Want wijn is een beeld van de geest, van eeuwig leven. U weet wel, het bloed des Nieuwe Testaments. En zo verder. Wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. En dat is precies wat we in Colossense 3 in dit verband ook lezen. Niet de geest, maar het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heer met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. De inhoud van deze vers is dus volkomen gelijk aan die van Efeze. Het is alleen een andere manier om hetzelfde te zeggen. Het herinnert me er trouwens ook aan dat merkwaardig genoeg, algemeen, want ik geef nu iets wat algemeen van Colossense gezegd wordt. Het algemeen van de Colossense brief gezegd wordt dat het de hoogste geestelijke waarheden bevat. En dat de inhoud geestelijk is meer dan welke andere brief dan ook. Ik bedoel, dat is niet wat ik heb vastgesteld. Maar ik heb ook geen behoefte aan zo'n vaststelling. Maar het is een algemene vaststelling. En tegelijkertijd stelt men vast dat weliswaar de brief geestelijke waarheid bespreekt. Meer dan welke brief ook. Maar dat het woord geest in de hele brief niet eens voorkomt. En dat is een mooie. Want het bepaalt ons bij het feit dat de geest hier in de Colossense brief gewoon heet Christus. Anders niet, het is Christus zelf. En hij heet hier ook zo. Christus zou in ons wonen, we hebben deel aan Christus enzovoorts. En het woord van Christus, ja, dat is de geest in de praktijk. Maar het woord van Christus zou in ons wonen. Het resultaat daarvan is, zoals gezegd, leert en vermaant elkander. Namelijk leert en vertroost elkander, want dat woord is het dat hier ook feitelijk gebruikt wordt. Maar vermaan heeft feitelijk altijd wel die betekenis hoor, wat voor woord er ook in de grondtekst gebruikt wordt. Maar vooruit, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dat men elkaar zou leren en vermanen met het woord zelf, dat wordt op vele plaatsen gezegd, in bijzonder natuurlijk in de brieven aan Timotheus en Titus. Maar op vele plaatsen komt dat voor. Maar hier staat er iets anders. Vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dat wil zeggen, het is niet zozeer een directe onderwijzing waarover hier gesproken wordt. Maar het is in het algemeen bemoediging in het dagelijks leven. En die functie heeft het geestelijk lied altijd ook gehad. Wat zal ik er eens van zeggen? Laat ik maar eens ergens beginnen. U weet toch dat de engelen helemaal niet zongen, hè? In de kerstnacht, hè? Dat weet u toch, hè? Dat hebben ze u toch wel eens gezegd, hè? Wij leren altijd de engelen zongen, toch? En we denken aan engelenkoren, we denken dat de engelen goed kunnen zingen. Ik word altijd een beetje benauwd van, want ik vrees dat ze moeten zingen omdat ze geen muziekinstrumenten hebben. Dat lijkt me toch niet zo prettig. Maar vooruit, dan hebben we het dan wel weer. Nee, want trompetspelen is me altijd slecht bekomen, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Maar men zegt dan de engelen zongen niet, engelen zeiden. Waar komt dan het verhaal vandaan dat de engelen zongen? En het antwoord is heel simpel. Als mensen gelijktijdig dezelfde dingen zeggen, dan heet dat zingen. Dat is wat zingen is. En dat het dan op bepaalde toon gebeurt, wel, dat was zelfs zo toen wij de tafels van 1 tot en met 10 uit het hoofd moesten, want dan moesten wij vroeger uit het hoofd leren. Tegenwoordig hebben we een zakje pannen, dus het hoeft niet meer. Maar vooruit.
Klassicaal.
Maar klassicaal moest dat opgedreund worden, dat is ook het woord ervoor. Maar dreun en deun hangt ook met elkaar samen. Gaat op een bepaalde melodie, logischerwijze. Zie? Nou, dat heet zingen. Alleen als dat gecultiveerd wordt, dan krijg je dus inderdaad een voorgeschreven melodie. En als je een beetje kan zingen, dan doe je ook nog wat aan klankvorming, heb ik geleerd van broeder dokter. Maar vooruit. Maar zingen is niet per definitie solozang. Zingen is per definitie samen zingen. Dus dat wat een koor doet, eigenlijk. Dat heet zingen. En wat solo zang dan is, dat weet ik dan ook niet. Maar de betekenis van zingen is dit woord. En dus de engelen zongen toch. Omdat ze gezamenlijk dezelfde dingen zeiden. Begrijpt u?
Wel gelijk zingen, nog niet gelijk praten.
Nou, nee, als je gelijk moet praten, dan word je min of meer gedwongen, wilt nog redelijk verstaanbaar blijven, omdat in hetzelfde tempo, om dat gelijk te doen. Dus de kunst van samen zingen trouwens, voor zover het een kunst is, is de kunst om het gelijk te doen. En in de muziek in het algemeen geldt, gelijk beginnen is problematisch, maar als je maar gelijk eindigt, hè, dat is het bekende verhaal. Ik kan meteen zien wie de muzikanten zijn in de zaal. Als je maar gelijk ophoudt. Maar de bedoeling is dat het allemaal keurig op tijd gebeurt, dat het gelijk opgaat. En automatisch ontwikkelt zich een melodie, omdat je op elkaar afstemt. Je gaat het vanzelf ook nog op dezelfde toonhoogte doen. En zo ontstaat zang. Dat is wat zang is. Zang is dus per definitie samenzang. En het woord samenzang is dus een pleonasme, als u begrijpt wat ik bedoel. Van oudsher. En dat is waar het over gaat. Wanneer de Bijbel spreekt over zingen. En soms wordt het woord niet eens gebruikt. Maar de gedachte is dat wij dezelfde dingen uiten, dezelfde dingen zeggen. En als we dat zo letterlijk mogelijk nemen, krijg je automatisch zang. En dan krijg je dus voorgeschreven teksten, voorgedichte teksten en voorgeschreven melodieën en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar de bedoeling van het gebruik is om uitdrukking te geven aan de gemeenschap die er is. Dat is de functie van zingen. Sterker nog, zingen in de praktijk bevordert ook de saamhorigheid. Met opzet gebruik ik dit soort woorden. De saamhorigheid. Onder het zingen word je namelijk ook verplicht om naar elkaar te luisteren, om gelijke tred te houden enzovoort. Het bevordert de gemeenschap. Dan heb ik het nog niet eens over specifieke koorzang. Als meer stemmig moet, hou je dat natuurlijk toch. Hè? Ook dan moet je op elkaar afstemmen. Ook al zing je een verschillende melodie. En zelfs als het een kanon wordt, en dus voorkomen door elkaar heen gezongen wordt, moet het wel degelijk in precies dezelfde maat. Anders werkt het niet. En dus bevordert de gemeenschapszin. Zo werkt dat nou eenmaal. Mensen die sociaal voelend zijn, die zich verbonden weten met anderen, die zingen ook makkelijk. Mensen die helemaal geen contact hebben, die zingen ook niet, let maar op. Dat is echt waar. Hoe meer men een eenling is, hoe minder men geneigd is tot zingen. Dat ben ik serieus. Ik bedoel, niet dat er geen uitzonderingen op zijn, maar dit is de algemene regel. En vandaar dat als wij dan als gelovigen al iets samen zouden kunnen doen, zo zonder enige belemmering, het enige waar ik op kom is dus zingen.
Romeinen 15.
Ja, ik was al onderweg, broeder. Ik was nog bij 1 Korinthe 15, maar ik was onderweg naar Romeinen 15. Daar staat het woord zingen niet. Toch?
Nee,
maar er staat wel precies hetzelfde. Er staat in Romeinen 15, vers 6, want die bedoel je toch, hè?
Ja, vers
5. Vers 5, ja. Precies. Want daar wordt het aardig verklaard. Daar staat in Romeinen 15 staat, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en dus te verdragen. Wij zouden onze naasten, dat wil zeggen onze broeders en zusters, behagen ten goede, namelijk tot opbouw, tot stichting. Leert en vermaant en vertroost, sticht elkander enzovoorts. Hè. En dan staat er, vers 5, doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander. En eensgezind zijn wil zeggen dat men dezelfde gezindheid, dezelfde gerichtheid heeft. Bewust dus. Dat ge eensgezind zijt onder elkander en gezindheid naar Christus uitdraagt. Ik maak alweer een fout, want je mag natuurlijk nooit lezen dat ge eensgezind zijt onder elkander. Want het is elke konijnenfokvereniging natuurlijk ook, hè. Als het een goede vereniging is, hè. Is men eensgezind. Maar men zou eensgezind zijn naar Christus. Nee, dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat samen op weg wel leuk is, maar je zou samen op weg zijn naar enzovoort, hè. Maakt wel degelijk uit waarheen, dat bedoel ik maar, hè. En doel is het belangrijkste, al zouden we alleen onderweg zijn naar dat doel. Liever dan samen onderweg te zijn naar iets wat we helemaal niet weten. Goed, dat er eensgezindheid onder elkander naar Christus Jezus, op hem gericht, op hem georiënteerd, dat betekent in elk geval dat we hem als voorbeeld hebben. Dat blijkt, want dat stond in vers 3 of zo al, hè. We hebben hem als voorbeeld. Dus eensgezind naar Christus Jezus, met als resultaat, vers 6, opdat gij eendrachtelijk, dat wil zeggen tezamendragend, eendrachtelijk, wat dragen we dan? Nou ja, dat zachte juk, die lichte last, dat is niet die wet dus, maar de dienst onder het nieuwe verbond, onze dienst aan de Heer, opdat ge eendrachtelijk met één mond, en dat is uiteraard overdrachtelijk bedoeld, als u begrijpt wat ik bedoel, met één mond wil zeggen allemaal gelijk. En ik bedoel het niet muziektechnisch of zo, maar ik bedoel dat we dezelfde dingen zeggen. Zij het dan met andere woorden, dat is helemaal geen punt. Maar als het om hetzelfde gaat. Omdat ge eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Of het hier over de gemeentelijke samengezang gaat, ik denk het niet. Maar dat de gemeentelijke samenzang daar uitdrukking aan geeft, en daar dus een beeld van is, dat ongetwijfeld. Maar dat niet alleen. Want ik denk dat dat gezamenlijk zingen niet alleen uitdrukking is van de gemeenschap die er is, maar ook andersom werkt, dat bevordert namelijk de gemeenschap. Als ik gemeentelijke activiteiten zou moeten ontwikkelen, ik ben nooit in de gelegenheid, gelukkig denk ik wel eens, maar buiten het geven van bijbelstudies lezingen om, dan zou ik ter plekke een zangkoor oprichten. Echt waar. En niet selecteren, iedereen erbij. Nou, ik daarover nadenk, hoor ik ineens weer die sopraan bij ons in het zangkoor in Bodegraven in de tijd vroeger. Geen gehoor, we waren altijd blij als men ziek was of zoiets. Maar het was ook geen gehoor. Maar ja, we horen erbij. Zo is het nou eenmaal. De roepstem. Wij dachten dat zij het ook de naam van het zangkoor had uitgevonden. Laat maar zitten. Ze leeft nog, geloof ik, dus moet voorzichtig. Maar goed. Maar zo ging dat, hè. En u weet, zegt men dikwijls, het was niet mooi, maar het was wel hard als verdienste. Ja, en het leuke vind ik dat ik die uitdrukking van de week nog tegenkwam als een van de uitspraken van Tennessee Ernie Ford over zijn muzikale activiteiten. Die denkt daar precies zo over. Die zegt, ja, het hoeft niet mooi, het is wel leuk als het mooi is, maar daar gaat het bij een geestelijk niet om. Waar het bij een geestelijk niet om gaat, is dat het uit het hart komt. En als de enige uitdrukkingsvorm bij je over je beschikt is alleen maar je volume, nou dan zo hard mogelijk. Als je niet muzikaler bent dan dat, en als je je volle overgave aan het lied wat je zingt wil uitdrukken, nou ja, dan maar zo hard mogelijk, niet waar, Henk? Yes, sir. Nou ja, zo goed, hè. Ja, sing it like you mean it, zei Henk Williams vroeger al. Later was het Ford die het ook riep. Sing it like you mean it. Maar zing alsof je het meent. Maar hoe moet je dat doen? Nou ja, ik denk dan toch uit volle borst. Dan maar, toch? Hè? En dan is het niet mooi, maar wel hard. En hij schreef dat letterlijk zo. Hij had trouwens nog een paar uitspraken. Nu ik het er toch even over heb, zal ik u die ook niet onthouden. Hij had de uitspraken verzameld over het zingen van geestelijke liederen in de loop der eeuwen van allerlei mensen enzovoorts. En hij had een uitspraak, ik meen van John Wesley, de evangelist uit wiens, nou ja, hoe moet je het zeggen, door Wiens volgelingen dan de methodistenkerk vormen, zal ik maar. Hoe zeg je zoiets? Ik zeg het heel ongelukkig, maar goed. Maar de methodisten zijn Wesleyans, hè, Wesleyanen. Nou goed, die Wesley, dat is 18e eeuw. Die zei over het zingen van geestelijke liederen. Daar had er meer uitspraken over, maar de leukste vond ik dat hij zei dat elke geaffecteerdheid, elke kunstmatige manier van zingen, zoals in klassieke muziek ook in die tijd gebruikelijk, al dat gedoe, al dat strakke vormgeving, dat geaffectioneerde, dat is het woord wat hij gebruikt in het Engels, daarvoor zei dat is disgusting. En hij zei niet, het moet zo niet, hè? Hij zei, het is disgusting. Wat is disgusting in het Nederlands?
Wat?
Dank u. Ik wou zeggen, je moet ervan kotsen. Dat is wat het betekent, ja. Dus ons woord zit daar ook in. Dat is walgelijk, zei hij ervan. En het werd aangehaald door iemand als Tennessee Ernie Ford, die de reputatie heeft, de beste, de grootste zanger van het geestelijke lied te zijn geweest ooit in de geschiedenis. Dus vooruit maar weer. Maar hij zei, elke vorm van geaffectioneerdheid, van gemaaktheid, is disgusting, omdat het leugen is. Men zou het oprecht zingen uit het hart. En dat wil niet zeggen dat je moet schreeuwen. Je moet het, als het even kan, toch wel een beetje netjes doen, zeker als het in je vermogen ligt. Maar het gaat erom dat het eerlijk gezongen wordt. En bovendien zei hij, ik doe mijn shows, maar op het moment, en het wordt allemaal geproduceerd, er zijn producers, er zijn lui die het regisseren, ook op de vloer en zo, de camera's erbij. Hij zegt, maar op het moment dat we geestelijke liederen gaan zingen, dan heb ik met productie niks meer van doen. Daar zing je ook niet voor het publiek, daar zing je alleen nog voor jezelf. En in een samenzang doe je dat dus ook. Daar zing je zelf uit je hart naar de Heer. En dat kun je samen doen. En als je zo zingt en zo samen zingt, dan is het wat hier staat. Namelijk, dan komt het voort uit het woord wat in ons hart woont. Onze gezindheid, waar we uitdrukking kunnen geven naar de Heer toe. Het hoeft niet kunstzinnig te zijn, maar het is oprecht, het is een uitingsvorm en dat is wat muziek behoort te zijn. Ik persoonlijk vind dat de enige echte muziek is. En alle anderen hoeven mij ook niet. Nou goed, daarna verkopen wij de cd's van Tennessee Ernie Ford. Maar hierna pas, hè. Maar daar gaat het me niet echt om. Ik weet wel dat het laat ik het nog eens wat over zeggen. Ik weet wel dat het beluisteren ook van geestelijke muziek, goeie dus, hè. Gewoon in huis, als je er gewoon aan hebt staan in je kamer, gewoon je dagelijkse bezigheden, is enorm bepalend voor de sfeer in huis, voor de richting van je denken enzovoorts. Dus dat kan ik ook inderdaad iedereen aanbevelen. Het is maar muziek, het is nergens voor nodig, u houdt er misschien niet van, maar het kan in ieder geval, en dat geldt voor de meeste mensen, kan het een enorme bijdrage leveren aan een geestelijke gezindheid en gericht zijn op de Heer enzovoorts. Omdat het je bepaalt bij hogere dingen dan het leven van alle dag. Als het goed is, geldt dat voor alle kunst. Maar de aardigheid van muziek, en zeker van zang, is dat je er niet naar hoeft te kijken. Je kunt met al je bezigheden bezig blijven, je kunt er naar luisteren. En als het zang is, kun je het bij voorkeur nog verstaan ook. Zie? Dan krijg je nog een boodschap binnen ook. En na het beluisteren van het woord Gods zelf, is dat denk ik toch het belangrijkste geestelijke voedsel wat je tot je kan nemen, zei de jazzmuzikant. Maar laat me zitten. Hè? Maar ik meen het heel serieus. Dus leert en vermaant elkander met psalmen los. Ik ken trouwens ook mensen die zeggen, meerdere heb ik in de loop der tijd gekend, die zeggen, het hoeft voor mij allemaal niet, we hoeven toch geen kerkje te spelen, het gaat ons alleen maar om het woord. En dan moet ik u zeggen, daar ben ik het dus niet mee eens. In de eerste plaats niet, omdat de Bijbel uitdrukkelijk spreekt over zingen. Een van de grootste Bijbelboeken die we hebben is trouwens het boek der Psalmen, vergis u niet. En als u hem zoekt, het is het hart van de Bijbel. Precies middenin. Een van de grootste boeken, misschien wel de grootste, 150 psalmen. En nog langer ook, zal ik maar zeggen. Dus liederen inderdaad. Bovendien, in de tempeldienst kennen wij allemaal de priesters die dienst deden. 24 priesterorden die beurtelings dienst deden in de gewone rituele diensten van de tempel. Maar niettemin waren er ook 24 orden van muzikanten en zangers die in de tempeldienst deden. Want er moest niet alleen dag en nacht het lampje brandend gehouden worden of het vuur aangehouden worden. Er werd 24 uur per dag gezongen en muziek gemaakt in de tempel. Dus een wezenlijk onderdeel van de dienst aan de Heer. Goed, dus nog zingen. En ik zal er bijna één vergeten, want ik zal nog die van 1 Korintiërs 15 erbij moeten noemen, als ik hem zo snel kan vinden tenminste. Ook een aardige uitspraak. 1 Korintiërs 14. Nou, ik kan ze gewoon niet zien, ze gaan niet staan. Maar er staat dan: ik zal wel met de geest zingen, vers 15. Maar ik zal ook met het verstand zingen. Staat de tekst staat, stond in ieder geval altijd in de omslag van de zangbundel van de vergaderingen. Voorhoeven, laten medema, hoe ik nu eens weet, die tekst stond er altijd in. Ik zal met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. Dat wil zeggen, het gaat wel degelijk om de woorden die wij daarbij uitspreken. Het is niet maar klanken, maar het gaat om de tekst als zodanig. Wat ik heb tegen klassiek geestelijk lied, zal ik maar zeggen. Ik zal maar zeggen, als Marco Bakker het zingt of zoiets, of weet ik veel, want ik ben er niet zo goed in thuis in die sector. Wat ik er tegen heb, en ook tegen zangkoren, vooral als ze goed zijn, is dat je ze niet verstaan kunt. Zeg maar, en dat leren ze. Om het onduidelijk uit te spreken, want het is muzikaal beter verantwoord. Medeklinkers moeten weg. En klinkers, nou ja, die lijden eronder omdat men een bepaalde klank moet produceren die zo goed mogelijk resoneert. En een I en een E en een O beginnen allemaal op elkaar te lijken. En een R mag je sowieso niet zingen, want die is helemaal lelijk. I trouwens eigenlijk ook niet. Dus dan moet je een E zingen en dat soort dingen meer. En de T's moet je vooral niet uitspreken, want het is niet muzikaal, zo'n harde klank erin. En dan kan je het dus mooi niet meer verstaan. Nou, dan hoeft het voor mij niet, hoe knap het ook is. Begrijp u? Dan heb ik liever gewoon mijn ongeschoolde stemmen en uit volle borst zingen, toch? Nou goed. Dus leert en vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dat is niet alleen gericht naar de Heer, het is ook gericht tot elkaar. Liederen zijn tot bemoediging en tot vertroosting. Dat is waar het over gaat. En men zal dat niet onderschatten. Zo is dat. En wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij zelfs gewoon, als we willen zingen of met anderen zingen, je kan zelfs gewoon een plaatje opzetten. Prachtig is dat, hè? Toch? Je hoeft niet eens bij elkaar te komen om met elkaar samen te zingen. Je kunt er de hele dag van genieten. Die bevoorrechte positie nemen wij in. Ik vind dat heel bevoorrecht in elk geval. En als je in de put zit of wat dan ook, dan zet je een goed geestelijk lied op. Nou, je smaak van mijn part, dat maakt me niet uit. Waar zou je gedacht zijn, wat een uitwerking dat heeft. Niet om de muziek aan zich, maar om de sfeer die daarmee overkomt. En de gerichtheid op de Heer, als het goed is. En dat kan heel goed. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, als ik op donderdagavond of wanneer het maar is naar huis rijd en na 12 de autoradio aan heb op Nederland 1 of 2, wat het maar is, en ik hoor, en dan komt de EO, weet je wel, dan kun je nummer bellen en dan komt er geestelijke muziek van een uur lang. Ik moet zeggen, dat heeft op mij niet die uitwerking. Punt 1, ik versta het niet. Als ik het versta, is het omdat dezelfde regel 100 keer herhaald wordt, 10 minuten lang, enzovoorts. En dan moet ik nog goed mijn best doen om hem te verstaan. En dan wordt er zoiets gezegd van dat God groot is. En dat wist ik al. Ik bedoel, dat brengt het dus niet mee. Dat bemoedigt mij niet, dat vertroost mij niet, enzovoorts. Dat ontspant ook niet. En daarom vind ik dat dus geen goede geestelijke muziek. Zie? Kun je de naam van de Heer wel gebruiken. Maar dat heb je misschien nooit gehoord, maar dat komt dan zo ineens voorbij. Hè? Dat hou ik dan 5 minuten uit, want dan denk ik, ja, je moet niet zo eenkennig doen. Ik moet niet zeggen, het is mijn smaak niet, je moet je een beetje breed oriënteren, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Ik hou het er niet bij uit. En dan druk ik gauw weer het bandje van Tennis Johnny Ford in de radio. Dat verveelt me nooit. Zie? Goed. Nou, dus zingende de heren met aangenaamheid in uw mond. Ja, natuurlijk. Maar in het hart. En dus vanuit het hart. Men zal met de geest, men zal met het verstand zingen. En dus inderdaad met het hart. Vanuit het hart. En met volle inzet. Daar gaat het om. Nou goed. En daarna pas staat, en al wat gij doet. Want de aardigheid is dat als een mens wat doet, dat zeg ik hier ook niet voor het eerst, als een mens al wat doet, dan gebruikt hij zijn tong. Dat is de Bijbelse gedachte immers. Als een mens uitdrukking geeft aan wat in het hart is, dan in de eerste plaats doet hij dat door te spreken. Met de mond dus.